Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast app.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
De Israëlische minister van Defensie kondigt de afbouw van het offensief in Gaza aan. De intensieve fase zou voorbij zijn. Wat betekent dat voor de Palestijnen die in de Gazastrook wonen? Ondertussen is iedere dag oorlog in het Midden-Oosten winst voor de Jemenitische Houthi-rebellen die internationale schepen op de Rode Zee aanvallen. Hoe zit dat? En terwijl Oekraïne worstelt met het werven van nieuwe recruten, ronselt Rusland buitenlands kanonnenvoer voor de strijd. Ik bespreek het met generaalsbuitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En wil je nog meer Veldheren, luister dan via vriendvandeshow.nl/veldheren naar Veldheren Extra. Met daarin nog veel meer vragen van luisteraars. Heren, we zien elkaar inmiddels bijna elke dag. Een goede 10 uur geleden namen we afscheid van elkaar in Waalwijk, waar we een theatervoorstelling hadden gespeeld. Mooie avond weer. En ik wou even bij stilstaan, het gebeurde al iets bijzonders. Op jullie kleedkamer was een brief neergelegd van iemand die jullie wilde bedanken eigenlijk, hè?
We weten ook niet wie. We kennen alleen zijn voornaam, Raoul. Dus bij deze Raoul, dank. En die had in de kleedkamer een brief van Mart en van mij neergelegd met een coin die hij zelf heeft gemaakt. En daarin geeft hij aan dat hij het heel erg moeilijk heeft gehad. Maar dat hij met hulp van anderen en het ook uit Centrum 45 er weer bovenop is gekomen. En die brief geeft hij aan mensen zoals Mart en ik toch een steun voor hem zijn geweest. Een voorbeeld voor hem zijn geweest. En eigenlijk gaf hij aan dat het nu al goed met hem ging. Ja,
want hij heeft een beetje moeilijk gehad na de missies die hij heeft.
Laat het een beetje maar weg. Ja, denk ik. Als je bij Centrum 45 zit, dan heb je wel problemen.
Ja. En ook wel mooi, we hadden onlangs een zaal waar een jongen van 13 op stond. Die zei, ik wil eigenlijk bij de KMA, wat kan ik doen?
Ja.
Hoopvol, hè? Kijk even naar jullie.
Hoop sterft als laatste, zeggen ze wel eens. Nee, maar het is wel zo, mensen vergeten dat wel eens. Dat eigenlijk de aanwas van officier en onderofficier bij de krijgsmacht is eigenlijk altijd wel hoog geweest. De belangstelling is altijd hoog geweest. Dat is nooit het probleem geweest. Als je praat over personeelsprobleem bij Defensie, is het vooral afgelopen jaar een uitstroomprobleem geweest en niet instroom.
Ja. Maar het mooie is ook om te constateren dat er naar onze theatercolleges ook echt jonge lui komen. Ja. Die de ambitie hebben om naar Defensie te gaan. En misschien wel een stuk bevestiging zoeken. Hè. Die komen ook veelal na het theatercollege in de foyer naar ons toe met vragen over van, heb je nog een tip? Hè? Wat moet ik doen of wat moet ik niet doen? En dat zijn hele bevlogen mensen. En het is ook mooi dat je ziet dat er soms dus gewoon ouders met de zoon of dochter komen die ook die ambitie hebben. En die samen die zoektocht doen. Ja. Nou, dat is gewoon schitterend. Als je daarbij kunt helpen. Ja.
Ik had zelfs gisteren eentje wiens zoon nu in het tentenkamp zat. Ter voorbereiding van de elementaire commandoopleiding in Roosendaal.
Kijk.
Nou, we talking business.
Ja, als je dan ook een echtpaar die dan mijn boek wilde kopen. En ik zeg, nou, moet ik het voor iemand signeren? Zegt die vrouw van, ja, voor mijn vader. Hij is nu 90 en hij is niet meer zo goed te been. Maar het is een oud commando en hij gaat er nog steeds voor. Nou, dat is te schitterend.
Ja, ja, ja. Mooi. Nou, de zalen zitten ongelooflijk vol. Het is ook voor ons natuurlijk ontzettend inspirerend om zoveel betrokken mensen te zien en te spreken. Ik zeg daarbij, als je ons nou nog graag wil zien, aanstaande zaterdag staan we in Roosendaal. En daar zijn nog wel wat kaarten voor te krijgen. Dus mocht je in de buurt zijn, Mart refereert net al even aan Roosendaal. Kom
het
ons.
Mooie Roosendaal. De Vijfsprong, 5 kilometer noord, en met een theater. Daar ben je er.
Nou, kom ons dan vooral opzoeken. Daar dus.
Ja, ik denk dat de weg tussen de Vijfsprong en de kazerne, die kan ik allemaal publiek lopen. Zo vaak hebben die gelopen.
Goed, maken we even de sprong van Roosendaal naar Oekraïne. Zullen we het maar doen. Elke week beginnen we daarmee. Belangrijk om te blijven doen, denk ik, Peter. Het woord van het jaar in Oekraïne van 2023, dat werd mobilisatie. Wat zegt jou dat?
Nou ja, als je kijkt de discussies aan het eind van het jaar in Oekraïne over wel of niet mobiliseren, de oproep van de militairen om 450.000 tot 500.000 militairen te mobiliseren, de maatregel die is genomen om de dienstplicht van 27 naar 25 te verlagen. En even voor de duidelijkheid, de bovengrens is 60. Ja, gisteravond hadden we in de zaal iemand van 55 die vond dat hij zelf niet meer hoefde bij te dragen. Ja, toen heb ik dan even gezegd, nou, in Oekraïne gaat het tot 60.
Ja.
Even de ruwe inschatting van de kosten daarvan voor het land. 13 miljard om gewoon dat te doen. Dus Zelensky heeft daar bedenkingen bij. Moet dat wel? Kan dat wel? Dus dat is de discussie die nu in Oekraïne speelt. Maar één ding is duidelijk. Ze hebben wel troepen nodig.
Ja. Een 500.000, hè? Even. Ja. Dat heb je niet zomaar even voor elkaar.
Nee. En op een bevolking van 44 miljoen.
Ja.
Dat is wel een cliffhanger als we straks over Israël hebben. Maar eigenlijk is in Oekraïne volgens mij de strategische keuze gemaakt dat ook Oekraïne deze oorlog op tijd gaat voeren. Dus wij hebben al vaker gezegd, hè, sinds het échec van de eerste 4 weken van de aanval heeft Poetin gezegd, ik kan deze oorlog op tijd winnen. Ik kan het lang volhouden. Ik schakel over op oorlogseconomie. Het Westen wordt wankelmoedig. Je ziet nu dat Oekraïne ook zich voorbereidt om deze oorlog lang te kunnen voeren. Dat zie je in hun operatievoering, hè, waarbij ze meer nadruk op het defensief gaan leggen. Wat in principe minder intensief is als je praat over het gebruik van mensen en materieel. Wat niet wil zeggen dat het niet erg is als je daar staat in de loopgraaf. Maar dan moeten ze ook goed nadenken. Wat betekent dat nou qua personele componenten? Als je zeg maar nog geen 50 miljoen inwoners hebt en jouw tegenstander heeft het 3 keer zoveel, dan moet je het op den duur kunnen volhouden. Dus je ziet eigenlijk dat de hele planning, materieel en personeelstechnisch en ook de operatievoering, gaat steeds meer opgericht om deze oorlog op tijd te kunnen volhouden.
Ja. Ik denk toch dat Poetin, want jij zegt ook, hè, de Oekraïners gaan nu ook die component tijd inzien en misschien wel inzetten. Ik denk dat Poetin hier nou maar gewoon eens rustig naar gaat kijken hoe ze dat voor elkaar gaan boksen.
Ja, maar ik denk dat Poetin ook gezien heeft dat er net midden december een onderzoek in Oekraïne is geweest. En dat 96% van de bevolking steunt het leger daar nog steeds. 88% steunt Zaluzhny, de militaire commandant. En hij ziet ook dat Zelensky nog door zo'n 66% wordt gesteund. Maar dat was voorheen 84%. Dus Poetin kijkt gewoon wat er in die samenleving gebeurt. En ondertussen met zijn luchtaanvallen probeert hij toch het moreel van de bevolking te beïnvloeden. Ja, en Poetin, laten we wel wezen, heeft zelf ook wel een enkele uitdaging.
Ja, ja, en daar komt bij dat we afgelopen week uit Parijs en Londen 2 grote steunpakketten hebben gezien. En we hebben al eens vaker gezegd, hè, de toekomst van Oekraïne hangt voor een groot deel af van besluiten in Brussel, Berlijn, Londen en Parijs. Nou, Londen en Parijs hebben hele duidelijke signalen gegeven. Ook Macron heeft nog een keer gezegd, hè, Oekraïne kan deze oorlog niet verliezen of Rusland kan deze oorlog niet winnen.
Ja, maar tegenover Mart staat wel dat de woordvoerder van de Security Council in Amerika van het weekend heeft gezegd van we stoppen even, want we hebben geen geld meer. Hè? Ja, maar dat doet hij om druk op de Republikeinen
te leggen.
Dat
heeft natuurlijk ook met het politieke spel te maken. En de ironie bij de Republikeinen natuurlijk is dat de steun aan Oekraïne wordt gekoppeld aan steun voor Israël en het bouwen van een muur aan de grens. Daardoor ligt dat stil. Maar je ziet wel veel senatoren, ook de senator die net is teruggetreden uit de race bij de Republikeinse partij, waar toch wel breed draagvlak is, dat wat er ook gebeurt, Oekraïne zal toch wel gesteund moeten blijven worden. Maar goed, dat is een black box. Alleen het Europese deel, dat kun je niet zeggen dat daar de steun nou significant aan het afbouwen is. Die signalen zijn deze week wel duidelijk overgekomen.
Maar nog één vraag over Amerika. Eergisteren was natuurlijk Donald Trump, daar is hij, die een paar dagen geleden met gemak de eerste Republikeinse voorverkiezing won in Iowa. Is dat iets, ja, ik denk dat we deze vraag vaker gaan behandelen de komende weken. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik blijf het triest vinden dat een man die met wat alles wat hij uitgevreten heeft en wat hij uitkraamt, dat zoveel mensen achter deze man staan en blijven staan.
Ja.
Als Trump echt aan de macht komt. We hebben hier in de podcast heel vaak het woord gamechanger gebruikt. Vaak op vragen. De F-16's of de lange afstandswapens, noem maar op. En we hebben altijd gezegd, nee, dat zijn geen gamechangers. En dan zijn we het hier in ieder geval over eens. Maar als Donald Trump aan de macht komt in Amerika en hij gaat doen wat hij allemaal zegt en hij stopt met de steun aan Oekraïne, dan hebben we mogelijkerwijs wel een gamechanger in deze oorlog.
Ja.
En daar doe ik niks aan af. Ik wil er wel twee lichte kanttekeningen bij plaatsen. Het eerste is, en daar gaan we vragen over krijgen, maar Iowa is the goddamn middle of nowhere. Dat bestaat allemaal uit.
Ja, maar daar hebben ze nog wel een paar plekken van.
Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar de Republikeinen en de Democraten, is het een heel duidelijk verschil. En het platteland met een witte minderheid die demografisch steeds kleiner wordt, die hangt natuurlijk met zijn vingers aan de stoeprand vast om de macht te houden. En vooral in die kleine dorpjes zie je dat. Als je door de VS rijdt, in die kleine dorpjes in die bergen afgelegen, is het allemaal Women for Trump en Vote for Trump. Die heeft daar ook zijn machtsbasis. Dat hij deze verkiezingen wint, is geen indicatie van wat er gaat gebeuren. Binnenkort krijgen we New Hampshire. Dat is een andere staat. Kijk wat daar uitkomt. Hè. En Nikki Haley staat daar anders in de peilingen als nu. Dus even voorzichtig met dit te interpreteren wat daar gebeurt. En een tweede is, de vraag is of Trump überhaupt in deze verkiezingen gaat meedoen. Want hij heeft natuurlijk nog wat juridische donkere wolken achter zich hangen. Maar het feit is natuurlijk, en daar kun je niks aan afdoen, onrust in de VS is bonus voor Poetin.
Nou, het worden, wat is het, 10, 11 spannende maanden.
Ja, maar toch even, Jos, want we hebben het over de Oekraïne gehad, maar laten we het ook over de Russen hebben. Want we zeiden al, Poetin heeft een paar uitdagingen. En ik weet niet of de mensen dat überhaupt volgen, maar momenteel halen de Russen dus zo'n 30.000 tot 40.000 mensen per maand halen ze naar binnen. En dat gaat niet allemaal op een charmante manier, maar dat doen ze wel.
Waar komen die mensen vandaan?
In ieder geval niet zozeer uit de regio's Sint-Petersburg en Moskou, maar veelal toch uit de wat arme regio's van Rusland. En je ziet dat er heel veel druk is op de migranten in Rusland. En daar kan er wel eens een Achilleshiel zitten. Want de Russische economie heeft gewoon miljoenen van die migranten nodig om gewoon te blijven draaien. En nu zetten ze heel veel druk op die migranten die allemaal graag staatsburger willen worden van Rusland. Je kunt staatsburger worden, moet je even tekenen. 1 jaar Oekraïne. Wat ze er niet bij zeggen is dat het na het jaar gewoon niet ophoudt. Dus wat ze er niet bij zeggen is dat ze amper een opleiding krijgen. En dat de meesten in stormzet-eenheden terechtkomen. Die gewoon met een Kalashnikov in hun hand voorwaarts mogen gaan tegen de Oekraïners. Want ja, we hebben het toch over verliescijfers van soms zo'n 1000 per dag. Als je dan 30.000 per maand recruteert, dan kun je net de verliezen een beetje goed maken. En als je dan naar de samenleving kijkt in Rusland, krijg je toch wat andere signalen. Zelfs een officieel staatsbureau dat een onderzoek doet en ziet dat het vertrouwen in de staatstv nog maar 26% is. En dat de meeste mensen nu op social media zoeken naar wat is de informatie. Dan begrijp je ook waarom Poetin zo zijn best doet om grip te krijgen op die social media. Er is heel veel druk op influencers. Influencers die gewoon van het net verdwijnen. Want hij ziet dat, zeker met zijn verkiezingen, dat dit belangrijk voor hem is. Dan wil ik toch echt wel noemen dat er een hoop vrouwen in Rusland zich langzamerhand aan het verenigen zijn. En die zeggen van, ik wil mijn man naar huis hebben of ik wil mijn zoon naar huis hebben. En die pleiten voor, kom erop met een complete demobilisatie en maximaal 1 jaar aan het front en dan 5 jaar gewoon niet meer aan de beurt zijn. Dat soort kreten, die zitten hem nog wel even dwars. Dus ook Poetin heeft het op sommige vlakken heel moeilijk in zijn
werk aan de winkel, ook in het Kremlin. Oekraïne claimt ook deze week dat ze 2 belangrijke Russische vliegtuigen hebben neergehaald. Dat zouden spionage- en commandovliegtuigen zijn geweest. Groot bericht, veel aandacht voor. Wat is dit voor actie?
Nou ja, jij had net het woord van dit jaar, mobilisatie. Ik had nu, toen ik dit las, toch wel in mijn hoofd het woord huzarenstukje. Dit is toch wel een truc, hoor, die ze uithalen. En ik had dat woord eigenlijk al in mijn hoofd, want ik vind het nog steeds een huzarenstuk van de Oekraïners, dat zij het volhouden bij Krinky over de Dnipro. Hè? Want dat is zo moeilijk om die club te blijven bevoorraden en troepen aan te voeren en af te voeren. Dat vind ik al een structureel huzarenstuk wat ze doen. Maar deze, om twee van zulke belangrijke vliegtuigen van de Russen uit de lucht te halen, ja, daar hebben de Russen echt last van. En het wordt ook nu door de Oekraïners al gezegd dat boven de zee van Azov het luchtverkeer van de Russen in ieder geval tijdelijk behoorlijk is afgenomen. Ja, en ik weet niet of de mensen hebben meegekregen wat voor vliegtuigen het waren. Maar AWACS zegt denk ik een hoop van onze luisteraars nog wel iets. Nou, dit is de Russische versie van de AWACS. Dus zo'n vliegtuig met zo'n hele grote schotel op zijn rug. En die hebben ze echt uit de lucht gehaald. En ja, daar zit een bemanning in van zo'n dikke 10 mensen over het algemeen. Dat zijn hoog opgeleide militairen die je ook niet zo vervangt. Het vliegtuig niet, maar ook die mensen niet. Dus het is een hele behoorlijke klap die ze uitdelen. En het leidt daartoe dat de Russen waarschijnlijk dit soort vliegtuigen, die kunnen ze vervangen. Hè. Ze hebben er nog een stuk of 10 van, denk ik. Ze zullen nog verder naar achter moeten, waardoor het luchtbeeld van de Russen boven Oekraïne natuurlijk veel dunner wordt. En de Oekraïners met hun luchtmacht wat meer vrijheid van handelen hebben.
Ja.
Kijk, en de belangrijke vraag is, hoe zijn ze neergehaald? Mm-hmm. Daar leren we heel weinig over. Maar deze vliegtuigen vliegen in principe boven eigen grond. He, dus stellen zich niet bloot aan de luchtverdedigingscapaciteit van Oekraïne. Je leest nergens hoe die zijn neergehaald. Maar als je dit soort vliegtuigen of op dat soort afstanden kunt neerhalen, dan heb je dus waarschijnlijk, ik zeg het zoals waarschijnlijk de beschikking over, noemen ze air-to-air wapens, die over grote afstand met precisie vliegtuigen kunnen uitschakelen. Als dat zo is, is het niet alleen het neerhalen van deze twee vliegtuigen, maar is er ook een nieuwe dreiging voor de Russische luchtmacht. Want je kunt wel weer dit soort vliegtuigen in de lucht brengen, maar als die capaciteit aan de Oekraïnse kant aanwezig is, dan heeft dat wel invloed op de luchtoperatie. En dat is natuurlijk wat niet wordt benoemd, en dat zal Oekraïne ook niet benoemen. Maar dit soort vliegtuigen over deze afstanden neerhalen, maar deze precisie doe je niet zomaar.
Nee. Ik las een commentaar van buitenland commentator van BNR, Bernard Hammelburg. Die trok de vergelijking met MH17, omdat er ook toen een vliegtuig vanaf de grond is neergehaald door middel van afweergeschut.
En daar gaat het dus mank. Hè?
Ja?
Net zoals de AWACS die wij hebben, in principe vliegt die niet boven vijandelijk gebied. Die vliegt boven eigen gebied en blijft uit de paraplu van de luchtverdediging van Oekraïne. Tenminste, naar alle waarschijnlijkheid. Ik neem niet aan dat ze een kaartleesfout maken aan boord. Daar ga ik vanuit.
Mm-hmm.
Dus er is volgens mij iets anders aan de hand. Ik kan het niet duiden, er zijn geen feiten voor. Maar mijn ervaring zegt, als je over deze afstand dit soort schaarse middelen uit de lucht kunt halen, die in principe in een veilige baan vliegen zonder directe dreiging, dan is er iets anders aan de hand.
Ja, ja, even wat we niet vermelden, maar voor de mensen die het weten, het tweede vliegtuig wat ze beschadigd hebben is een Ilyushin. En daarin zit een soort commandostructuurtje dat dus eigenlijk de luchtstrijdkrachten van de Russen kan aansturen, of een deel daarvan. En die is beschadigd en die is uiteindelijk met een noodlanding neergekomen. Maar ja, dat zijn vliegtuigen waar ze er gewoon niet veel van hebben.
Nee.
En,
duur ook, lijkt me.
Maar dus ja, het heeft diepe invloed op de vrijheid van handelen van de Russen en het zicht van de Russen wat ze hebben op de lucht boven Oekraïne.
Ja. Rusland heeft geloof ik gezegd dat het door eigen vuur was dat ze nou door eigen vuur beschadigd waren geraakt.
Maar dat is helemaal onwaarschijnlijk, ja. Want we kennen in systeem het heet IFF, Identity Friend or Foe. En elk vliegtuig in de lucht heeft zeg maar een soort transponder dat je wordt aangestraald door een radar. Dat geeft dan een soort code terug die zegt, ho, ik ben eigen troepen.
Ja.
En dus het is niet zomaar dat je denkt, oh, er vliegt wat, laat eens even kijken. Erg onwaarschijnlijk. Ik begrijp de verklaring, maar als de Russen, mijn theorie, geen bewijs, maar als de Russen daadwerkelijk zijn geconfronteerd met de nieuwe capaciteit van Oekraïne, dan zijn ze bij gebaat om dit te downplayen. En dat doe je dus door te zeggen dat waarschijnlijk door eigen virus.
Ja, maar aan de andere kant, Mart, wij weten ook dat de militaire term
Fuck up.
Ja?
die term ken
zo...
ik niet.
Nee, dacht ik al.
Sneevoe.
Ja, maar die kan zo plaatsvinden. Want er hoeven maar een paar dingetjes verkeerd te gaan. En je hebt gewoon een kleine ramp gecreëerd. Ja. Ja. En tot nu toe hebben we toch wel gezien dat coördinatie en afstemming en zo. Aan de Russische kant is niet het beste. Maar ik geef Mart gelijk. Deze vliegtuigen vliegen altijd in het veilig gebied. Je weet zelf waar ze vliegen. Dus het is wel heel bijzonder als het door eigen vuur zou zijn.
En er zijn er twee. Ja. Het is zo niet één. Twee.
Wat zei jij nou?
Sneevu. Situation normal, all fucked up, zeggen militairen.
Kijk, Sneevu. Weer wat geleerd. We kregen een vraag van luisteraar Alexander de Grote. Ik weet niet of hij echt zo heet, maar in het kader van onze podcast vind ik dat een leuke naam. Vraag luidt als volgt. Nu de westerse steun lijkt te haperen en omdat mijn vriendin mij afgelopen kerst geleerd heeft te doneren aan goede doelen, vroeg ik me af of het ethisch verantwoord is om als individu geld voor wapens te doneren aan Oekraïne. Via social media ben ik bij officiële websites van de Oekraïnse overheid en van organisaties die het Oekraïnse leger steunen uitgekomen. Je kunt hier kiezen om geld te doneren voor wapens of hulpgoederen. Het doneren van geld voor wapens veroorzaakt bij mij een ernstig conflict waar ik flink over pieker in mijn hoofd. Ik ben namelijk tegen iedere vorm van geweld. We weten dat geweld niets oplost en men beter naar de onderhandelingstafel kan gaan. Echter vind ik ook dat ik als persoon niet neutraal kan blijven. Dat voelt als wegkijken, gedogen of stilzwijgend toestemmen. Neutraal blijven heeft in het verleden ook te vaak gefaald, naar mijn idee. Ja.
Nou, mijn eerste reactie is: fantastische vriendin, koester die relatie. En daarnaast vind ik dat iedereen daar zijn eigen afwegingen moet maken. Ja, en ik kan me heel
snap je het dilemma?
Ja, ik snap het dilemma heel goed. Er is geen menukaart voor. En het is niet goed of fout, het is anders. Het is goed of fout of je ervoor kiest om Oekraïne te helpen of niet. Ja, daar heb ik een duidelijke mening over. Maar als Alexander de Grote vindt dat hij het niet in wapens moet doen en men wel een humanitaire goede, zeg ik ook goed.
Ja.
Het Oekraïnse Rode Kruis zou een heel goed doel zijn.
Ja, dan... Doe het zo.
Gisteravond was er een echtpaar. En die nemen al vanaf het begin van de oorlog, vertelden ze, hebben ze Oekraïners in huis.
Oh ja, ja.
Fantastisch.
Ja. Ja, dat is ook nogal wat natuurlijk, als je dat voor rekening neemt. Ja. Andere vraag die we ontvingen, die is van Joost van der Mandelen. Hij schrijft ons: ik ben meer en meer gechoqueerd door de mate waarin Europa achterloopt in haar productiecapaciteit en levering van de essentiële 155 mm munitie aan Oekraïne. 1 miljoen beloofd, 300.000 geleverd. Hoe kan dat nou? Wat is nu de echte bottleneck? Onwel in de politiek, laconiek leiderschap, te veel gesteggel over wie de productieorders krijgt of laat de bureaucratie het totaal afweten?
Nou, ik denk dat het een mooie combinatie is van al die dingen. Maar het goede nieuws is dat de eurocommissaris die erover gaat heeft geroepen dat vanaf de lente van dit jaar moeten we in staat zijn om die miljoen per jaar wel te leveren. Recentelijk heeft de Bulgaren hebben aangegeven dat ze hun productie hebben opgeschroefd. En die maken nog munitie voor die Wasjopakt-kanonnen. 122 mm, 152 mm. En daar hebben de Oekraïners ook behoefte aan. Maar de Bulgaren zeggen zelfs dat ze ook 155 mm gaan maken. Dus je ziet in verschillende landen nu wel langzamerhand het op stoom komen.
Ja.
Ah, maar het is een volkomen terecht punt.
Ja.
En wij zitten nog steeds in een land waarin sommige pensioenfondsen niet willen beleggen in de zogenaamde wapenindustrie. Het is ook een beetje vreemd. Je kunt het ook defensieindustrie noemen. Maar je zult erin moeten investeren. Daar zul je kapitaal voor moeten vrijmaken. Je zult vergunningen moeten hebben. Je zult vakmensen moeten hebben. We zien bijvoorbeeld bij Rheinmetall nu hoe lang het duurt om een productielijn weer op te gaan starten. En de bottom line is dus dat je heel snel als Europa naar een soort strategisch industriebeleid toe moet. Dat je weet, hoe kan ik met dat beleid, als het nodig is, snel opschalen? Daar hebben we nooit over nagedacht. En die sense of urgency die begint nu pas te komen. Maar we lopen dus, en dat is de conclusie is voorkomen juist, achter onze eigen staart aan.
Ja, ook deze luisteraar vervolgt ons, maar hij wil zelf graag iets doen. Hij schrijft: meer persoonlijke vraag in het verlengde hiervan: moeten wij als betrokken burgers niet een keer gaan demonstreren om de boel wakker te schudden? Jullie hebben een medium om dit op te zetten. Het is maar een idee, maar ik kan me voorstellen dat onze nationale trots liever in de kazerne vertoeft dan in de Baltische Staten. Dus er zou tenminste iets uit die of uit jullie hoek animo voor moeten zijn.
Nou, dat laatste niet. Ik denk dat geen soldaat vrolijk wordt van op de kazerne zijn. Hoor. Dus,
nee. En we zitten in de Baltische Staten.
Dat is niet onze hoofdtaak. En we zijn permanent aanwezig daar. Dus, nou, nee. Maar Wat ik wel zie is dat er volgens mij, maar ik zou het even moeten opzoeken, dat er ook kamervragen zijn gesteld over munitie en de productie van munitie aan de minister van Defensie. Dat de CDS, de commandant der strijdkrachten, zich heeft uitgesproken over munitie. Dus er is wel iets aan de hand. Dat
is wel
aan het groeien. Er is alleen het duurt zo lang. Ja. En dan komt nog eens keer bij dat wij natuurlijk vanaf 2011 onze voorraden munitie eigenlijk collectief in Europa enorm hebben afgebouwd. Want een begroting met bezuinigingen sluitend krijgen, kun je het beste door op de post munitie aanschaf te schrappen elk jaar. En dat is natuurlijk structureel gedaan.
Ja, ik moet dan even toch met triestheid terugdenken aan de tijd toen ik nog commandant der strijdkrachten was en onze zuiderburen een minister van Defensie hadden die er trots op ging dat in zijn periode er geen kogel was aangeschaft.
Ja.
Dat was de sfeer blijkbaar.
Ja.
Nou, daar betalen we nu duur voor.
Ja. Ik wil nog één luisteraarsreactie uit de mailbox trekken. Want we kregen een mail van luisteraar Rick Linsen. Reactie op vorige aflevering waarin we het hadden over de Russische drones met traangasgranaten. Peter, waar jij ook over vertelde. En Rick schrijft ons het volgende. Hij zegt, Peter gaf kennelijk verbaasd aan dat hij het raar vond dat wij, de politie, Rick's politieman, traangas inzetten bij voetbalrellen en dat dit dan niet mag in een oorlogssituatie en dat dat apart zou zijn. Wij, de politie, zetten traangas in als een samenscholing of volksmenigte een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van personen of goederen. We waarschuwden veelvuldig vooraf en vorderen iedereen te vertrekken. Al die lui hebben zelfstandig de vrijheid van keuze om hieraan gehoor te geven. Op het moment dat onze traangasschutter het sein vuren krijgt, is iedereen op de hoogte van het in te zetten geweld en de mogelijke gevolgen daarvan. Als je dus niet voldoet aan de vordering je te verplaatsen, accepteer je die gevolgen dan ook willens en wetens. Nadat het gas is ingezet, worden ze zo mogelijk aangehouden, krijgen alles waar ze recht op hebben, inclusief een warme kop koffie en een boterham. Ik vind dit nogal een pertinent verschil met de inzet van traangasgranaten op een Oekraïnse stelling die vervolgens aangegrepen gaat worden, waarbij de andere partij, de Russen, de Oekraïners, die ze zojuist weerloos hebben gemaakt, met traangas alsnog naar het leven staan. Ik begrijp daarom ook heel goed dat traangas verboden is volgens het verdrag chemische wapens. En hopelijk Peter nu ook, maar daar staat een dikke knipoog achter.
Ja. Nou ja, het is de eerste keer dat ik het jammer vind dat we geen beeld bij onze podcast hebben. Want Jos, toen jij de vraag begon te lezen en zei dat ik met verbazing keek, toen had je de hoofden van Mart en mij moeten zien, want die gingen van nee. dan is dat echt verkeerd overgekomen. Mm. Ik vind het volledig juist dat de politie dit middel gebruikt. Ze gebruiken het ook binnen de regels, ze gebruiken het proportioneel. Dus ik vind dat helemaal prima. Mijn verbazing is dat de Russen het gebruikten. En inmiddels weten we door de Oekraïners net gemeld dat de Russen het zo'n 10 keer per dag gebruiken. En die marinebrigade die daar bij Krinky bezig was, die heeft het wel bekendgesteld. Maar het gebeurt op meerdere plaatsen. En dit jaar volgens de Oekraïners al 50 keer.
Ja.
Dus het wordt veel meer gebruikt dan we dachten.
Verplaatsen wij ons 3000 kilometer verderop op de kaart. De intensieve fase van het offensief in het noorden van Gaza is afgelopen. Dat zegt althans de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, maandag volgens de Times of Israel. Ook zegt hij dat het offensief in het zuiden, in Khan Yunis, binnenkort voorbij zal zijn. Waarom eigenlijk? Zijn dan de militaire doelen bereikt? Hoe zien jullie dat?
Nou ja, ik denk dat dit meer voor de buitenwacht is. Want vanochtend waren er nog meldingen dat juist in het noorden van Gaza de tanks weer naar binnen reden.
Dat dacht ik ook.
En er zijn nog steeds bombardementen, er zijn beschietingen. Dus ik zie dit meer voor de bühne, om het zo maar te zeggen. En dat ze nog steeds doorgaan. Ze hebben natuurlijk, dat hebben we eerder ook gemeld, hebben ze duizenden militairen weggehaald uit Gaza. Maar ze gaan nog steeds door met de gevechten.
Tudu, ik heb een iets afwijkende mening. Dat moet je altijd even aangeven.
We drukken op het belletje.
En we zien gewoon dat de last van 300.000 reservisten gaat zwaar wegen op de Israëlische maatschappij. Economisch, maar ook in humanitair opzicht. Dus er gaat steeds meer stemmen komen, ondanks het feit dat de oorlog wordt gesteund, om de inzet van de reservisten zoveel mogelijk te gaan beperken. En tegen die context moet je zien wat er nu gebeurt. Dat wil zeggen dat de modus operandi waarschijnlijk iets wijzigt, is dat ze meer met chirurgische aanvallen bezig gaan. Vandaar de inval in tanks en in het zuiden nog kanjoenen hebben en dan daaruit gaan. Uh, Maar er is wel een algemeen tendens om te denken, ja, hoe lang kunnen we hier nog mee doorgaan? En wat is de prijs die we hiervoor gaan betalen? Bovendien, er is natuurlijk ook heel veel druk van buitenaf van Israël om deze oorlog, om het tempo daarvan terug te schroeven. Dus ik zeg niet dat het lippendienst is, maar het is ook wel een strategisch belang om dit te communiceren. En zo'n bevelhebber, de strijdkrachten, zegt dat niet zomaar, hè, dat gebeurt. Dat heeft niet alleen een militair doel, maar heeft ook een politiek doel om met het aan te geven. Dus de tendens is wel, ja, we moeten langzamerhand naar een soort eindsituatie gaan. Of die überhaupt komt, is nog maar de vraag. Hè,
en wat die is?
Maar precies, want we hebben de Westbank en we hebben nog Hezbollah. Ja. En daar gaan we het zo over hebben. En deze oorlog is toch wel wat groter aan het worden. Maar dat de druk vanuit de Israëlische maatschappij en ook van buitenaf is, hè, om de intensiteit en de omvang van de gevechten toch bij te gaan stellen en er een andere wijze van optreden te komen, dat is evident.
Want ik dacht, dit wordt dan aangekondigd, maar merkt de Palestijnse bevolking hier op dit moment iets van?
Nee, ik denk betrekkelijk weinig.
Ja.
En wat dat betreft ligt de druk en de angst ligt nog steeds bij de bevolking. De dreiging ligt er. Ieder moment kan er een beschieting zijn. Ieder moment kunnen de Israëli's weer een gebied intrekken. Dus voor de bevolking denk ik dat er in de perceptie niet zoveel verandert. Ja.
Over de militaire doelen van Israël krijgen we een vraag van luisteraar Matteo. Hij schrijft ons, er wordt vaak in de podcast gezegd dat een ideologie zoals die van Hamas niet militair kan worden gebroken. Hoe kijken de veldheren naar de militaire vernietiging van de ideologie van het nazisme of van IS of Al-Qaeda? De Japanse ideologie van de Tweede Wereldoorlog, et cetera, in vergelijking tot het plan om Hamas militair te vernietigen.
Nou ja, laat ik beginnen met de nazi-ideologie. Vanaf 1943 vlogen elke dag duizenden Amerikaanse en Britse bommenwerpers naar Duitsland om niet alleen Duitsland industriële doelen uit te schakelen, maar ook Duitsland te bombarderen, ook burgerdoelen. We kennen de bombardementen op Keulen, Hamburg, Dresden, allemaal bekend. Het leidde er niet toe dat de geest van het nazisme brak. Je moest tot in de kelder van de Führerbunker vechten om een regime daar te stoppen. Dat is ons punt. En dan kun je een land bezetten en het opnieuw opbouwen met een plan, de Marshallhulp. Hè, dat heeft eigenlijk toe geleid dat zeg maar het idee van natiedenken in elk geval geen politieke macht meer had in Duitsland. Alhoewel, ik moet niet te hard zeggen, maar alternatieven voor Duitsland gebeuren hele rare dingen de laatste tijd. Maar de essentie is dat je dus een geest niet weg kunt bombarderen. Je kunt wel iemand fysiek vernietigen, maar een geest kun je niet weg bombarderen. Het is niet de eerste keer dat wij Gaza binnenvallen. Dus de geschiedenis duidt het ook nog een keer. Hè? Na 2006, de inval in Zuid-Libanon, zijn er 4 oorlogen in Gaza geweest. En die hebben op geen enkel moment geleid tot een significante structurele degradatie van het vermogen van Hamas om dit soort aanvallen uit te voeren.
En heb je in het verlengde van deze vraag dit ook zelf gezien, bijvoorbeeld in Afghanistan? Dat je ziet dat een ideologie of een gedachte die zo breed wordt gedeeld, dat moeilijk is te militair te bestrijden?
Andere dimensie, want de vraag is, wat is de ideologie?
Ja.
Wat is de ideologie van onze tegenstander? De Taliban is geen coherente entiteit. Dat denken we wel eens, maar dat is het niet. Daar loopt alles door elkaar. Lokale belangen, partijbelangen, de verbouw van heroïne en de opbrengsten daarvan. Dus mensen wisselen daar gewoon kant voortdurend. Dat is iets anders als een ideologisch gedreven iets als het bond. De ideologie die de Taliban zeg maar aan elkaar verbindt is de religie.
Ja.
En de extreme vorm van handhaving van wetten die daarbij zit. Maar in praktische zin is daar geen coherente samenhang. Dat is het verschil.
Ja. Jij zegt dat het in Afghanistan wijdverbreid is. Ja, dat wil ik wel bestrijden. De ideeën van de Taliban worden echt niet door het gros van de bevolking gedeeld. Maar wij hebben in onze wereld hebben wij de luxe om principieel te kunnen zijn. De mensen in Afghanistan zijn bezig met overleven. Ja. Die zijn niet bezig met de zorgen van morgen. Die zijn bezig met hebben we vandaag nog te eten, hebben we vandaag nog een dak boven ons hoofd. En als wij gewoon bij zo'n huisje aanklopt en zeiden, vind je ons aardig? Dan zeiden ze, ja, we vinden jullie hartstikke aardig. Want jullie zorgen voor medische zorg, kindjes kunnen naar school, jullie zijn fantastisch. Als 5 minuten later de Taliban op de deur klopt en vroeg van, vinden jullie ons aardig? Dan zeiden ze, ja, we vinden jullie aardig. Want als ze het verkeerde antwoord gaven, dan werd papa meegenomen. En dan zagen ze papa misschien nooit meer terug. Dus je moet wel heel, heel sterk in je schoenen staan, wil je op zo'n moment, zeg maar, wat wij dan noemen principieel zijn. Dus een heleboel mensen die waren gewoon bezig de dag door te komen, te overleven. En waren helemaal niet met de Taliban gedachtegoed bezig.
Heldere toevoeging. Dan naar het verhaal van deze week. Een coalitie van Britten en Amerikanen en westerse partners, waaronder ook één Nederlander, begrijpen wij dan. Die coalitie heeft doelen van Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. Dat was een reactie op de agressie van de Houthis in de Rode Zee van de afgelopen weken. Wat is daar precies gebeurd?
Nou, ik denk dat iedereen wel weet dat de Houthis al een aantal jaren aan het knokken zijn in Jemen.
Ja.
Uiteindelijk hebben Saoedi-Arabië, de VAE hebben zich daarmee bemoeid. Nu sinds 2 jaar probeert men iets van een wapenstilstand en onderhandelingen om tot een duurzamere oplossing te komen. En de Houthis worden gesteund door Iran, lopen zeker niet aan de leiband van Iran, maar worden wel gesteund, met name heel erg materieel. En dat zie je ook omdat ze gewoon drones, kruisraketten en zelfs ballistische raketten aan het inzetten zijn. Ik weet niet of de mensen dat gezien hebben, maar ze hebben zelfs ballistische raketten op Israël afgestuurd. Of tenminste, in ieder geval op Eilat, als ik het me goed herinner. Dat ligt niet in de hardcore van Israël, maar het is wel Israëlisch. Mm-hmm. Erg warm daar altijd, kan ik me nog herinneren. en dus ze hebben hele moderne spullen.
Ja.
Ze zijn gehard door die strijd van een aantal jaren. En kiezen nadrukkelijk vanaf het begin de kant van de Palestijnen. En die gaan we steunen. En dat doen ze dan met name door die corridor waar heel veel zeetransport doorheen moet. Wat ik heb begrepen, zo'n 30% van de grote scheepvaart moet daar doorheen. Anders moeten ze helemaal onder Afrika langs. En dat is 8 tot 10 dagen lang varen. En zij zijn nu schepen waarvan zij informatie hebben dat die gelinkt zijn aan Israël. Of Amerika, die vallen ze aan. En dat doen ze dus door raketten. Maar we hebben ook al een mooi filmpje gezien van lui die met een helikopter op een schip werden gezet. Ze doen het met bootjes. En ja, dat ontwricht, als we niet opletten, dadelijk de hele wereldeconomie. De Amerikanen en de Britten hebben meermaals de Houthis gewaarschuwd om hiermee te stoppen. Er is in de Veiligheidsraad van de VN is ook een oproep gedaan om daarmee te stoppen. En dat hebben ze allemaal niet gedaan. Ja. En nu hebben dus de Amerikanen en de Britten met een kleine coalitie hebben teruggeslagen. En na we nu weten, wordt er gezegd dat zo'n 30% van de capaciteit van de Houthis vernietigd is. Ja, simpele rekensom, dan hebben ze nog 70%. Dus ze kunnen voorlopig nog wel even doorgaan. Er zijn kleinere vervolgaanvallen geweest, maar uiteindelijk, de Houthis geven geen krimp. En dat kun je, als je ze een beetje volgt, kun je dat ook eigenlijk niet verwachten, want het zijn hele harde lui.
Ja, ik begrijp ook dat Amerika heeft gezegd, we gaan niet Jemen in, we gaan niet die groep echt proberen uit te roeien, om maar zo te zeggen. Kijk, dat kan dan ook weer niet.
De VS en wij zijn natuurlijk allemaal gebaat bij een beperking van het conflict in Gaza. Je ziet dat de Houthis worden gebruikt als een soort proxy, heet dat, als een soort middel door Iran om de situatie daar te beïnvloeden.
Wat is een proxy?
Dat is eigenlijk een oorlog die je voert door middel van andere partijen.
Ja.
Dus Hezbollah, Hamas en Houthis zijn eigenlijk partijen die door Iran voor een groot deel worden gestuurd en bevoorraad en opgeleid. En die treden op conform de strategische doelen die Iran heeft. En daarvoor is Israël de aartsvijand en het Westen ook. Dus dat betekent dat daar een ander belang achter zit. En als jij... En
dat noemt men dus een proxy.
Een proxy. Ja. En als je dus frictie kunt veroorzaken en de westerse economie schade, is dat voor Iran goed. Bovendien, Iran heeft nauwe banden met Rusland. En Poetin zal het ook zeker niet erg vinden. Dus er is van alles aan de hand. Hè. Zoals Peter wel eens zegt, als de grote panelen in deze wereld schuiven, krijg je aan de randen frictie. En dat zie je nu daar gebeuren. En dat betekent dat de grote uitdaging is, hoe kun je dat conflict in de Gaza tot een einde brengen en wat er nu gebeurt zoveel mogelijk beperken zonder schade aan de wereldhandel. Overigens, let op, als die schade echt komt, dan zijn wij niet enig slachtoffer natuurlijk. Want dan gaat China ook onrustig worden. India gaat ook onrustig worden. Onrust in de wereld is ook niet goed voor de grote landen die voor handel afhankelijk zijn. Er is eigenlijk nu van alles aan het schuiven. En de coalitie, hè, er wordt wel eens denigerend gedaan over een stafofficier. Maar dat is niet waar het om gaat. In Afghanistan had je heel veel landen die 1 of 2 functionarissen hadden. Waarom? Dan kun je zien dat je politiek die operatie steunt. Dat je politiek betrokken bent bij die operatie.
Het is een grote symbolische rol ook.
Die is veel groter dan de daadwerkelijke waarde.
Ja.
Ja, en om toch nog even aan te geven dat de Houthis nou niet echt frisse jongens zijn. En hoe dubbel het in de wereld kan zijn. Wat ze de Israëli's tegenover de Palestijnen verwijten, zijn ze zelf al maandenlang aan het doen. Mm-hmm. Want een stad in het zuidwesten van Jemen wordt al maanden belegerd. Daar worden geen humanitaire goederen toegelaten. Dus ze doen precies hetzelfde. En dan zie je weer ja, hoe dubbel de wereld kan zijn.
Ik heb ook een commentaar gelezen van experts dat een aanval van de Amerikanen precies was waar de Houthis op hoopten. Delen jullie dat? Snappen jullie waar dat idee vandaan komt?
Nou ja, ze zitten er totaal niet mee dat ze verliezen hebben. En ze hebben nu de aandacht van de hele wereld.
Ja. Ja.
Ze doen mee. Dus het is een erkenning van wat ze aan het doen zijn.
Maar anderzijds lees ik ook, ja, de Amerikanen moeten reageren, want ze hebben al 16 keer gewaarschuwd. Dus ja, als je dan nooit een keer de trekker overhaalt, dan zijn die waarschuwingen niks meer waard.
Ja.
Lijkt me een moeilijke situatie.
Ja, maar dat is het ook. Ja. Maar je kunt ze ook niet hun gang laten gaan.
Nee.
Overigens gaat die verspreiding nog verder en waarschijnlijk niet alleen door Iran, maar soms ook tegen de wil van Iran. Hè? Iran heeft precisie wapens ingezet in het noorden van Syrië en Irak en ook in Pakistan. Waarschijnlijk tegen doelen van IS. Dus je ziet dat ook Iran soms op twee fronten moet kijken van wat zijn we aan het doen. En dat is het gecompliceerde van met name die oorlog in het Midden-Oosten. Namelijk dat politieke, religieuze lagen, etnische lagen loopt allemaal door elkaar heen. En dat maakt deze oorlog zo heel ingewikkeld.
Ja.
Maar als we het dan toch over het dubbel hebben, dan zou ik zeggen, moeten wij niet naar onze eigen navel kijken. Want ja, wij zijn begonnen deze podcast met Oekraïne.
Ja.
Toen hadden we het over Gaza, nou hebben we het over de Houthis. Is er mission creep in onze podcast, Mart?
Zeker.
Mission, wat zeg je? Mission creep?
Ja, nou, mission creep. Ja, laat Peter hem uitleggen wat het is. CDS, die kan het heel goed.
Ja, maar je begint met een bepaalde doelstelling.
Ja.
Maar om allerlei redenen zie je dat die doelstelling steeds meer verbreedt en dat je met andere dingen bezig gaat.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment kom je erachter dat je helemaal niet meer bezig bent met je originele doelstelling. En de vraag is of deze podcast niet aan mission creep leidt, om het zo te zeggen.
Ja, helder. Dus dat, precies. Dus als je in een conflict stapt, dan je begint met één doel en er komt iets bij en het breidt zich uit en het breidt zich uit. Ja, dat is ook een beetje hoe het in de wereld aan toe gaat op het moment natuurlijk.
Zo is het. Alles zag met elkaar samen.
Wij volgen, zeg ik voorzichtig.
Ja, in die zin volgen we en proberen we ook die samenhang te duiden. Dus in die zin kan ik met deze mission creep nog wel beleven.
Ja, en beginnen we wel elke week met Oekraïne.
Jazeker.
Volgende week praten we verder. Waar gaan jullie de komende week op letten?
Ja, ik ben wel benieuwd wat het effect is van die twee vliegtuigen van de Russen die neergekomen zijn. En wat ik al zei, dat huzaren een stukje bij Krinky. Het moet toch ook met die Dnipro die nu grotendeels bevroren is, moet het nog moeilijker zijn om voorraden, nieuwe troepen aan te voeren. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang ze daar volhouden. Want aan de andere kant zie je ook berichten dat de Russen daar aanvallen, maar ook wel weer hun verdediging op orde maken. Dus de Russen weten het zelf blijkbaar ook niet. Hè?
Ja.
Ja, ik ga eens een keer een hele andere insteek kiezen. We hebben nu in Davos het World Economic Forum. Ik ga eens heel goed volgen wat daar nou wordt besproken over deze twee brandhaarden in de wereld. Dus ik ga mij begeven op politiek strategisch niveau deze week.
Van der Leyen heeft al geroepen dat Europa 1 februari gaat besluiten om, wat was het, 50 miljard vrij te maken.
Ja.
Maar ja, daar hebben Figo en Orbán al weer hun eigen ideeën over.
Ja, we gaan ons een beetje op het terrein van Boekestein en de Wijk begeven.
Doen we heel kort en krachtig.
Oké, nou, we gaan eens kijken hoe deze mission creep zich verder uit gaat breiden volgende week. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van en Mart de Kuif. Wil je de Veldheren iets vragen? Mail ons dan op veldheren@kortimedia.nl. CORTI Media is dat. En volg ons op X en op Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van I Am Bala kwam binnen via X. Hij schrijft dat hij het moeilijk vindt om het conflict in Oekraïne op grootte te schatten en wil weten, stel de Nederlandse krijgsmacht zou een stuk van het front moeten verdedigen. Hoe groot is het stuk front dat wij dan zouden kunnen bemannen? Nou, wil je weten wat Peter en Mart daarover te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. En hoe dan ook graag, tot volgende week.